Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 63 en daarvan vers 1 en vers 5. Psalm 63, het eerste en het vijfde vers. Gemeente, we willen ons vanmorgen ook stellen onder de wet van de Heere. En daarna zingen we Psalm 38, het zesde vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen. Psalm 38, het zesde vers. Maar gemeente, doen we nu eerst belijdenis, stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet helemaal gehouden heeft, heeft deze wet samengevat als volgt. U zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naast liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u allereerst in Markus en we lezen vers 6 tot en met 25. Markus 15, vers 6 tot 25. En daarna willen we ook lezen uit de brief aan de Hebreeën en we lezen daarvan hoofdstuk 13, vers 7 tot 14. Hebreeën 13, vers 7 tot 14. Maar eerst Markus 15, vers 6 tot en met 25. En daar in Markus lezen we het heilig woord van de Heere God als volgt. Nu liet hij, dat is Pilatus, op het feest één gevangene voor hen los, wie ze maar wenste. En er was er een die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hen: wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: wat wilt u dan dat ik met hem doe, die u de koning van de Joden noemt? En ze riepen opnieuw: kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder: kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegeeseld had, over om gekruisigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om en nadat ze een doornenkroon gevlochten hadden, zetten ze hem die op en begonnen hem te begroeten: gegroet, koning van de Joden. En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem en ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden ze wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Dan lezen we nu nog Hebreeën 13, vanaf vers 7 tot en met vers 14. Hebreeën 13, vanaf vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar, waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Tot hier, gemeente, ook de tweede schriftlezing. Voordat we naar de preek willen gaan luisteren, willen we nu eerst het aangezicht van de Heere God zoeken. om hem ook te bidden om de toepassing van zijn woord. Laten we bidden. Lieve Heere God, zo is het de vijfde zondag van de lijdenstijd. Brengt u ons hier opnieuw bij elkaar om opnieuw te luisteren naar het bitter lijden van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heere, nou hebben we gezongen, dat is een geheim. En zo kan dat ook zijn in ons hart. Dat we het wel horen en dat het toch voor ons een mysterie blijft. Ja, Heere, het is wel een geheim, maar laat het voor ons geen mysterie blijven. Breng ons daarbij. Betrek ons daar vanmorgen bij. Door de kracht van uw Heilige Geest. En dat we niet op een afstand blijven staan, dat we ook geen voorbijganger zullen zijn. Vanmorgen wel even in de kerk, maar dan weer gewoon bezig met de dingen van elke dag. En misschien nog ons hoofd geschud. Het is toch wat dat de Heer Jezus nou zo diep moest lijden. Maar Heere, mag dat ook bij ons dieper gaan dan dat. En dat we ook gaan zien waarom dat nodig was. Want Heere, dat heeft u niet gedaan omdat wij nu zulke lieve en brave en beste mensen zijn die u zo zoeken en die... Ach, Heere God, dat hebt u toch gedaan om onze zonde. Dat u hem naar de wereld gestuurd hebt. En dat hij moest lijden en zijn leven gaf buiten de legerplaats om het volk met zijn bloed te reinigen. Zoals we dat lazen uit uw woord, uit de Hebreeënbrief. En Heere, mag vanmorgen dan dat bloed van de verzoening kostbaar worden voor ons. En mag het ook druppen vanaf de kansel. En mag het druppen op een schuldverslagen ziel. Mag het reinigen, Heere. Mag het dat werk doen waar het voor is. En dat het zo door de Heilige Geest, dat wij gewassen en gereinigd worden. In uw dierbaar bloed, Heer Jezus. O drie-enige God, we bidden u. Weest u zo deze dienst nabij. En geeft u alles wat nodig is om hierover te spreken, maar ook om hiernaar te luisteren. En ook als we daar straks nog verder over door willen praten samen. Heere, wilt u dan ook zelf in het midden zijn en ook een hele goede preekbespreking geven. Heere, vanmorgen komen we weer bij u. Omdat u tot ons komt, omdat u met het woord kwam, ook vanmorgen alweer, omdat u ons aanspreekt, mogen wij ook u aanspreken. Mogen we ook onze noden, onze zorgen, onze kruisen bij u brengen, Heere. En ja, Heere, dan willen we u allereerst ook bidden voor Henny Brokaar, die haar moeder gisteren aan de dood moest afstaan. Ja, maar ze mocht ook weten dat ze haar aan u mocht afstaan. Op 101-jarige leeftijd, Heere, dat is een leeftijd van de zeer, zeer sterke. En Heere, wij willen u dan bidden als er rouw en verdriet is en als er gemis is. Wilt u zelf daar ook troosten? Met de kracht van uw genade. Want Heere, u alleen kunt dat. Denkt u aan haar, denkt u aan alle rouwdragende Heere in ons midden. Heere God, wat kunnen de wonden gevoeld worden? Al is het misschien 2 jaar geleden, 1 jaar geleden, 3 jaar geleden, 10 jaar geleden dan nog, Heere. En u weet dat. U weet van de mensen die van ons afgescheurd werden. En wilt u dan zelf ook troost geven daarin. Zoals u dat alleen kan, Heere. Wij mensen zijn soms maar slechte vertroosters. We kunnen wat woorden spreken naar elkaar, maar u kunt het echt. U kunt ons troosten met uw woord. Geeft u daarom ook uw zegen bij uw woord. Heere, dan mogen we u danken met Gerdien van Masbergen dat ze weer veilig thuis mocht komen. Wilt u haar ook nieuwe krachten geven, dat ze ook mag aansterken, dat het ook geholpen zal hebben. En we bidden u ook, als een ingreep ook niet door kon gaan, wilt u ook daarin vertrouwen geven voor de toekomst. En als ze dan ook nog af moet wachten wat de artsen daarvan zeggen. Heren, wij mogen toch altijd onze ogen slaan op u. En wat is dat een troost? Dat u ons in de handen hebt naar ziel en lichaam beide. Heren, dan komen u bidden voor alle zieken. U weet en u kent hen die met lichamelijke kwalen worstelen. Maar we denken ook aan hen die met psychische kwalen worstelen. Heren, schenk ook daar uw genezende handen, dat die mogen helen, dat die ook, ja, Heere God, toch mogen geven, dat de lijdensdruk verlicht mag worden. Want, ach Heere Jezus, hebt u niet het lijden gedragen? Mogen we toch zien op u, dat door uw slagen ons genezing mag worden. Heere, dat kan hier op aarde niet altijd helemaal. Dan blijft er de gebrokenheid. Maar toch, Heere, geef ons dan uitzicht ook op die eeuwige toekomst van u. Waar u alles zult zijn en in alle. En alle tranen van de ogen afgewist worden. De tranen over de zonde, maar ook de tranen over het leed. Heere, we bidden u ook dan voor die mensen in Zuidelijk Afrika, waar zo'n vreselijke natuurramp plaatsgevonden heeft. En doden gevallen zijn en mensen ook nog, ja, moeten kijken hoe ze het redden. Heere God, wilt u daar ook toch zijn, ook op die plaats en in de nood. En Heere, wat is dan toch deze wereld ontwricht? En wat zijn er dan toch ook veel gevolgen van die ontwrichting door de zonde? Heere, weest u met al die mensen die daar ook nog een bestaan proberen op te bouwen en opnieuw proberen op te bouwen. Geef, Heere God, uw genade. Ja, dan mogen we wel bidden voor heel dat continent. Voor heel dat continent Afrika, waar zoveel, ja, Heere God, ook armoede is. Soms ook uitbuiting en corruptie. O Heere God, wilt u maar geven dat, ja, dat ook daar uw koninkrijk mag komen. En dat ook daar mensen u, de levende God, mogen leren kennen. En steeds meer mogen leren kennen. Heere, we willen u bidden voor de diaconievergadering van deze week. Wees u ook daar aanwezig. Wilt u ook daar uw zegen geven? Geef dat wij ook dat diaconale werk, wat mag gebeuren, steeds in onze gebeden dragen. En Heere, wilt u dan ook al het werk wat ook vanuit onze gemeente gebeurt zegenen? Wij bidden u zo om het werk van zending en van evangelisatie. Ver weg, maar ook dichtbij. Heren, denk ook aan ons eigen vaderland, aan Nederland. Wilt u nog laten zien dat u regeert? Ook hier, heren. En geef dat wij in onze maatschappij, die zo ver van u vervreemd is, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En een stad op een berg, heren, ook als gemeente, gedenkt u ons, ziet u ons aan in uw gunst en in uw genade. Niet omdat wij dat verdienen. Nee, we kunnen niet pleiten op iets van onszelf. Heere God, zegent u ook het werk van de stichting Epaphras, waar wij onze gaven voor mogen geven. Zegent u, Heere God, zo alles wat op uw zegen wacht. Denkt u aan hen die alleen in het leven staan, die alleen door het leven gaan. Of ook aan hen die zich zo alleen kunnen voelen. Soms zelfs ook in hun huwelijk. Heere, wilt u ook zijn? Ja, Heere, ook als er in huwelijken soms spanning is. Heere God, wilt u dan toch ook geven dat we u zullen zoeken en dat we ook elkaar in u zullen vinden? Heere, u bent de levende God. En u bent het toch die nog steeds naar ons omziet. En u bent het toch die nog steeds dat heerlijk evangelie laat verkondigen. Mag het vanmorgen ook klinken in alle rijkdom. In alle scherpte en ernst ook dat. Maar mogen we zo, Heere God, gesterkt worden, opgebouwd worden, tot bekering komen. En geef bovenal dat uw naam de eer krijgt, die u zo waard bent om te krijgen. Amen. Gemeente, u mag uw gave gaan geven in de eerste rondgang voor Stichting Epaphras, in de tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst en de derde rondgang voor het kerkgebouw. De Heer God zegene u en uw gaven. En we gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 38, waar we zojuist ook uitgezongen hebben. Maar dan nu vers 8. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En tiende vers, het hart schokt in mij heen en weder op en neder. Het lichaam valt mij krachteloos neer. Maar ook het vijftiende vers, want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. 38, 8, 10 en 15. Gemeente, we moeten denk ik allemaal wel eens iets doen waar we helemaal geen zin in hebben. Ik denk dat u en jij dat wel herkent, hè? Dat kan iets zijn in het huishouden, misschien de afwas of de was of de strijk. Of het kan iets zijn waar je tegenop ziet, naar de dokter gaan of naar de tandarts. Nou, iedereen heeft wel eens iets, denk ik, waar die geen zin in heeft. Jongens en meisjes ook wel, hè? Je bent net lekker aan het spelen of bezig met iets. En dan zegt je moeder, ja, maar nou opruimen, want je moet naar bed. Of je moet onder de douche en je hebt er helemaal geen zin in en je wil liever doorgaan. En je kan protesteren, maar ja, het moet toch gebeuren. Nou, vanmorgen gaat het in de preek ook over iemand die er helemaal geen zin in heeft. En die het toch moet doen. En wat hij moest doen, ja, dat was nog wel even iets anders als die dingen die ik net allemaal genoemd heb. Want hij moest een kruis dragen. Simon van Cyrene, hij moest de dwarsbalk van het kruis van de Heer Jezus dragen. En daar had hij echt geen zin in, want hij moest ertoe gedwongen worden. Dat is wat Marcus schrijft. En nou staat er helemaal niet zoveel over deze Simon van Cyrene in de Bijbel. Eén vers schrijft Marcus over hem. En als je bij de andere evangelisten, Matthäus en Lucas, gaat kijken, die schrijven ook één vers over hem. Johannes die schrijft niets over hem. Dus ja, daar moeten we het dan vanmorgen mee doen. En het is toch niet voor niets dat Simon genoemd wordt. Want het is toch ook wel heel bijzonder dan, hè? Dat hij eigenlijk, ja, misschien wel zou je kunnen zeggen, de enige is die de Heer Jezus op die weg van lijden en sterven nog een beetje geholpen heeft. Oké, gedwongen, maar toch. Nou ja, heeft hij hem echt geholpen? Daar kom ik zo nog even op terug. Pilatus, die heeft de Heer Jezus veroordeeld. Hij kon geen schuld in hem vinden, maar toch, hij geeft hem over om gegezeld te worden. En dat is gebeurd en de soldaten die hebben de Heer Jezus bespot op een verschrikkelijke manier. We hebben dat gelezen. En daarna, hè, als ze klaar zijn met hun ruwe spel, dan trekken ze de Heer Jezus die mantel die ze hem aangetrokken hadden weer uit. En over die kapotgeslagen rug gaan de kleren van de Heer Jezus weer. En dan gaat het met hem naar Golgotha. Zij leiden hem naar buiten om hem te kruisigen, zo lezen we dan aan het einde van vers 20. Voorop gaat die Romeinse centurion, achter hem de soldaten samen met de misdadigers. En die Romeinen die schijnen daar zelfs gespecialiseerde teams voor gehad te hebben die een kruisiging verzorgden. Nou, het zal je werk maar zijn, hè? Achter de soldaten en de misdadigers lopen dan nog heel veel anderen. Lucas die heeft het over een grote menigte volk, maar onder de vrouwen die de Heer Jezus beklagen. En zo gaat de Heer Jezus niet alleen de rechtszaal uit waar hij mishandeld is, maar ook de stad Jeruzalem uit. Zoals we het lazen vanuit Hebreeën 13. Dat hij buiten de legerplaats moest lijden, uitgeworpen uit de samenleving. Veracht, bespot, om daar buiten de poort de vloek te dragen. De Heer Jezus loopt daar in die stoet als de belangrijkste. Als de grootste misdadiger die er is. En gemeente, dat is hij ook. Ja, zegt iemand, maar dat kan je toch niet zeggen? Je kan toch niet zeggen dat de Heer Jezus een misdadiger is? Hij heeft toch helemaal geen één zonde gedaan, jongens en meisjes. Als er iemand nou nooit iets verkeerd gedaan heeft, dan is het de Heer Jezus. En toch krijgt hij straf. En toch zeg ik vanmorgen dat hij de grootste misdadiger is. Ja, want al de zonde en al de schuld van heel de wereld ligt op hem. Hij wil zo de stad uitgaan. En hij wil zo zijn leven gaan geven op Golgotha. Gemeente, wat een wonder, hè? Is dit voor jou, is dit voor u ook een wonder? Is dit de enige troost die je hebt, zowel in het leven als ook in het sterven? Dat kruis van de Heer Jezus, dat dat daar opgericht is op Golgotha. Dat u zegt, daar vind ik al mijn hoop. Gemeente, kreeg het kruis van de Heer Jezus betekenis voor u, voor jou, voor mij. We hebben in deze lijdenstijd al heel wat lijdenspreken gehoord. Maar zijn we ook persoonlijk betrokken bij de Heer Jezus en bij zijn werk? Of zijn we daar nog nooit bij betrokken geraakt? Gemeente, weet u waar uw zonden zijn? Waar zijn ze? Lagen die ook op de rug van de Heer Jezus, toen hij daar de stad Jeruzalem uitging, dragende zijn kruis? Of draag ik mijn zonde en schuld zelf nog? Wat een wonder als de Heere ervoor zorgde dat je bij het kruis betrokken raakte, heel persoonlijk. En dat je ook de betekenis van dat kruis ontdekte. Of nog meer aan het ontdekken bent. Hoe raak ik bij het kruis betrokken? Nou gemeente, we zien aan Simon van Cyrene hoe dat kan gaan. Hoe je bij het kruis betrokken raakt. Terwijl je er eigenlijk helemaal niet bij betrokken bent. En toch tegen wil en dank in eerste instantie raakt hij erbij betrokken. De Heer Jezus die de stad Jeruzalem uitgaat, dragende zijn kruis. Ja, in eerste instantie heeft de Heer Jezus dat kruis zelf gedragen. Gemeente, dat kunnen we lezen bij de evangelist Johannes. En dat waren de Romeinen, schijnen dat ook gewend geweest te zijn, dat een veroordeelde misdadiger moest meewerken aan zijn eigen veroordeling en zelf zijn kruis moest dragen. Ja, niet het hele kruis, hè, waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk alleen die dwarsbalk. Zo'n heel kruis, dat is veel te zwaar. Nou, die horizontale dwarsbalk, die weegt waarschijnlijk nog zo'n 30 tot 45 kilo, maar die moest hij dan dragen. Ja, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Maar hij doet dat niet tegen wil en dank. Die andere misdadigers die met hem gekruisigd worden, die zullen misschien wel hebben lopen vloeken. De Heer Jezus niet. Hij draagt die kruisbalk vrijwillig en gewillig, omdat hij weet, mijn Vader legt mij dit kruis op. Hij draagt de dwarsbalk, maar dat is niet het zwaarste wat hij op dat moment draagt. Dat was de vloek. De vloek over de zonde die God ook op hem gelegd heeft. Dat is het zwaarste wat de Heer Jezus draagt. Hij lijdt als een echt mens. Hij lijdt naar zijn ziel en naar zijn lichaam. En gemeente, ja, je kunt het je zo goed voorstellen dat de krachten van de Heer Jezus, na alles wat hij heeft meegemaakt, minder zijn geworden. Na die mishandeling door de Romeinse soldaten, die gezeling, na alles wat hij al meegemaakt heeft in Gethsemane. En je kunt je zo voorstellen dat het daarom was dat die Romeinse soldaten, Simon van Cyrene, die hen tegemoet komt, tegenhouden en hem dwingen om het kruis van Jezus over te nemen. Ja, er zijn wel mensen die zeggen, ja, ze hebben dat gedaan om nog verder met de Heer Jezus te spotten. Nou, ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat het wel echt zo was, hè, dat de Heer Jezus verzwakt was. We hebben het ook, Hij klaagt het zelf ook in de psalmen. Ik ben zeer zwak. En denk ook aan die psalm die we zojuist gezongen hebben. Mijn krachten zijn zeer verbrijzeld en vergaan. En het lichaam is verzwakt. Ja, hadden de soldaten dan medelijden met de Heer Jezus? Keken ze naar hem en dachten ze van, nou wat erg toch voor die man dat hij dat kruis moet. Kijk, hij redt het bijna niet meer. Nou laten we maar iemand anders dwingen dan om het te doen. Nee, gemeente, zo niet. Zo niet. Misschien was het heel eenvoudig dat de Heer Jezus naar de zin van de soldaten niet snel genoeg liep. Dat ze dachten van nou, het moet toch een beetje voortgang hebben, want we moeten wel die man kruisigen. En nou laten we dan maar iemand anders dat kruis laten dragen als die het zelf amper meer kan. Dat zou kunnen. Of misschien ook wel dat ze dachten, ja maar wacht even, hij moet niet sterven voordat we op Golgotha zijn. Want dan krijgen we misschien wel een standje. Want de Romeinen, je kunt zeggen van je wat van ze wat je wil, maar ze waren wel streng op het recht. En het recht moest wel zijn loop hebben. En als je een veroordeelde een vonnis oplegt, hij moet gekruisigd worden, dan moet dat vonnis ook wel voltrokken worden. En als je dan als soldaten zo iemand al voor die tijd doodmartelt, ja, dan kun je wel op een standje rekenen. Dus misschien zat dat er wel achter. Dat ze dachten, ja, maar de Heer Jezus moet wel op Golgotha aankomen. En daarom, gemeente, heeft Simon de Heer Jezus ook niet echt geholpen. Want hij draagt het kruis van de Heer Jezus. Waarom? Om ervoor te zorgen dat de Heer Jezus gekruisigd kan worden. Simon heeft het lijden van de Heer Jezus niet lichter gemaakt in die zin. Hij heeft er eerder aan mee moeten werken, gedwongen, om het lijden van de Heer Jezus nog te verlengen. Simon van Cyrene, komend van de akker, zo lezen we. Ja, wat wil dat zeggen? Was Simon misschien die morgen daar op zijn akker nog even aan het werk geweest? Nou, het is nog heel vroeg. Dan is hij wel vroeg vertrokken en had hij ook niet zo heel veel te doen. Is hij gewoon misschien een eindje gaan wandelen? Even kijken, hoe ligt mijn akkertje erbij? Mijn volkstuintje, groeit dit een beetje? Had hij misschien net die akker gekocht? Dat kan natuurlijk ook. Simon van Cyrene misschien net in Jeruzalem aangekomen uit Cyrene, een stad in Libië, om zich te vestigen in Jeruzalem. En nou, een akker gekocht buiten de stad. Dus even gaan kijken. Hey, heb ik een beetje een kat in de zak gekocht misschien? Of ja. Of misschien dat hij die akker wilde gaan kopen. Kan natuurlijk allemaal. Maar gemeente, misschien is het ook wel veel eenvoudiger. Want de akker, ja, dat is eigenlijk, dat kan ook staan tegenover de stad. He, zoals wij het hebben over binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Je zou kunnen zeggen, het gaat om het landelijke gebied. Daar komt Simon vandaan. Hij komt van buiten Jeruzalem. Dat is maar wat Marcus wil zeggen. Hij is naar Jeruzalem toegekomen vanaf de akker. Ja, want wat was er in Jeruzalem te doen? Nou, gemeente, het Paascha. En ik denk ook echt dat Simon, een Joodse naam, daarvoor naar Jeruzalem gekomen is. Om het Paascha te houden. Om te zien hoe het lam geslacht zou worden en het bloed vergoten werd. Simon van Cyrene. Ja, daar kwam hij vandaan, hè? Ik zei het al, een stad in Noord-Afrika, in Libië. Wat wij tegenwoordig Libië noemen. En daar woonden meer Joden in Cyrene. En we komen die naam Cyrene nog wel vaker ook in de Bijbel tegen. En we horen bijvoorbeeld ook over ene Lucius van Cyrene in Handelingen 13. Lucius van Cyrene. Gemeente, is heel interessant. Die Lucius die wordt genoemd samen met een Simeon. Namelijk Simeon Niger. En Niger, dat is Latijn voor zwart. Dus die Simeon Niger, dat was waarschijnlijk een zwarte man. Of om het politiek correct te zeggen, een man van kleur. En nou is er wel eens gedacht dat die Simon Niger misschien wel dezelfde is als deze Simon van Cyrene. En het is aannemelijk, hè, dat ook deze Simon van Cyrene een man van kleur was. Nou zou het wel kunnen zijn dat die Romeinse soldaten gewoon onverholen racistisch waren. Hè? Toen ze Simon dwongen om dat kruis van Jezus te dragen. Want er zullen toch wel meer mensen gelopen hebben, zou je denken. En waarom moeten ze nou Simon hebben? En misschien heeft hij dat zichzelf ook wel afgevraagd. Waarom moeten jullie nou mij hebben? Simon die stond echt niet klaar om het kruis van die Jezus over te nemen. Echt niet. En hij heeft geprotesteerd, daar ga ik helemaal van uit. Want de soldaten moeten hem dwingen. Nou ja, het is ook te begrijpen toch? Ja toch? Wie zou daar nou zin in hebben? Zou u er zin in hebben? Om dat kruis van zo'n veroordeelde misdadiger te dragen. Dat martelwerktuig. En dat dan voor die man uit naar de plaats van executie te dragen. Verschrikkelijk. En wat een schande ook toch? Om een kruis te dragen. Als je iemand tegenkomt die je kent, wat moet hij wel van je zeggen? Als die je daar dat kruis... Ja, dan, en misschien denken de mensen wel dat jij die misdadiger bent. En dat jij het bent die naar het kruis moet en naar het kruis gaat. En als Simon op weg was om het Paasga te vieren, ja, dan kan hij dat nou wel vergeten dit jaar. Tenminste, op de datum dat God het vastgesteld heeft. Want ja, door het dragen van dat kruis wordt hij vast en zeker onrein. Simon, hij wil niet. En hij wordt door de Romeinse soldaten gedwongen, misschien wel met het zwaard op zijn nek. Ja, Simon heeft de Heer Jezus daarmee in die zin niet geholpen. En Simon heeft ook niet het lijden van de Heer Jezus overgenomen. En hij heeft ook niet het lijden van de Heer Jezus aangevuld. Nee, de Heer Jezus zelf alleen kon het lijden dragen. Simon draagt wel dat kruis. Maar de Heer Jezus draagt de straf. En de Heer Jezus draagt de vloek. Simon, hij wordt gedwongen. Het kruishout wordt wel even van Jezus afgenomen, maar de last van de toren van God tegen de zonde wordt niet van hem afgenomen. Simon, een gewone voorbijganger, komend van de akker, op weg naar de kerk zou je kunnen zeggen. En ongewild wordt hij bij het kruis van de Heer Jezus betrokken. Wat had hij ermee te maken? Helemaal niks. Simon is niet in Jeruzalem geweest. Waarschijnlijk woonde hij ook buiten Jeruzalem. Waarschijnlijk woonde hij ook op het platteland. Hij was er echt niet bij geweest toen de Heer Jezus veroordeeld was. Een toevallige voorbijganger. En ja, hij zal ook wel zijn leven gehad hebben en zijn bezigheden en zijn zorgen en zijn kruis. Welk mens heeft dat niet, hè? Ieder mens heeft toch zijn kruis. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart. En daar had Simon vast wel genoeg aan. En nu wordt hij ook nog gedwongen om dat kruis van Jezus er ook nog bij te dragen. Moet dat er ook nog bij? Ja, zo komen we Simon tegen in het evangelie. Hij is de man die er niets mee te maken heeft en die er ook niets mee te maken wil hebben. Hij moet gedwongen worden. En omdat de soldaten hem dwingen, daarom moet hij wel. Misschien heeft hij wel gedacht, was ik maar thuis gebleven, dan was dit niet gebeurd. Betrokken bij de Heer Jezus en zijn kruis, tegen wil en dank. En gemeente, in zekere zin is dat natuurlijk waar van ieder mens op deze wereld. Betrokken bij het kruis van de Heer Jezus, of je nou wil of niet. Ach, er zijn natuurlijk genoeg mensen die er niks mee te maken willen hebben. En die het ook zeggen, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Dat die man 2000 jaar geleden gekruisigd is. En misschien zitten hier vanmorgen ook wel zulke mensen. En we zullen het natuurlijk niet hardop zeggen, maar hoe zit dat nou ten diepste? Zijn we niet net als Simon? We hebben zo onze bezigheden, we hebben zo onze bedoelingen. We gaan zo onze weg door dit leven heen. En ook nog ja, onze godsdienstige bedoelingen. En we gaan op weg naar de kerk, Simon, op weg naar de Pascha. Onze eigen gang. Langs velden en wegen, in straten en huizen en in de kerk. En het is al moeilijk genoeg als we dan in de gang van het leven een kruis krijgen van moeite en van verdriet. Ja, dat ga je toch het liefste uit de weg. Moeilijk genoeg als je dat opgelegd wordt. En dan ook nog dat kruis van Christus. Wie wil daarmee te maken hebben? Een kruis dat van zonde spreekt. Een kruis dat je veroordeelt. Een kruis dat van genade spreekt. Ja, zegt u, maar dat is toch mooi, genade? Ja. Dat jou iets geschonken moet worden. Wat jij zelf niet pakken kan. Genade. Wat ik mijzelf niet geven kan. Nou, dan doe ik het zelf wel. Met een beetje godsdienst. Gemeente, kunnen wij ons christen noemen en toch onze gang gaan? God zorgt ervoor dat Simon van Cyrene erbij betrokken raakt. In eerste instantie gedwongen door Romeinse soldaten, staande gehouden. Vastgegrepen, jij gaat het kruis dragen. Of je wil of niet. Was er in jouw leven misschien ook iets wat je staande hield? En dat je niet langer je eigen gang kon gaan? Misschien iets ergs wat er in je leven gebeurde, een ziekte, een sterfgeval, een preek. En je kon niet langer verder zoals het was. Ben je zo bij het kruis van Jezus betrokken geraakt? Ja, wij kunnen ons kruis hebben en dat kan moeilijk zijn en dat kan zwaar wegen. Maar zijn we ook bij zijn kruis gebracht? Ook onze kruisen moeten ons bij het kruis brengen. Simon wordt gedwongen om zich om te keren. Hij was op weg naar de tempel, komend van het platteland, op weg naar het Pascha. En nu moet hij terug, de stad weer uit, en de schande van Jezus dragen naar buiten, naar Golgotha. Het kruis van Christus dragen en al die schande die dat met zich meebrengt, alsof je een misdadiger bent. Onder dat kruis, ja, daar moet je ondergebracht worden. Daar zijn geen vrijwilligers voor. Maar dat is genade. Van God de Heilige Geest. Wanneer je bij dat kruis betrokken wordt. En onder dat kruis gebracht wordt. En onder dat kruis ontdek ik. Dat ik er alles mee te maken heb. Ontdek ik dat ik. Inderdaad. Die misdadiger ben. Onder de vloek, vloekwaardig vanwege mijn zonde. En zonde wordt zonde, en schuld wordt schuld. En die last gaat drukken, en ik kan het niet meer dragen. En ik kan mezelf niet meer verlossen. En ik ontdek, het is precies andersom. Het is niet waar dat ik niets met dat kruis te maken heb. Het is andersom. De Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Hij had niets met dat kruis te maken, maar Hij werd mens. Om dit kruis op zich te nemen. Ik heb tegen God gezondigd en moet daarom aan het kruis geslagen worden. En het is mijn vloek die Hem raakt. Hij had er niets mee te maken en hij neemt het toch op zich. Vrijwillig. Hij draagt mijn kruis. En ze dwongen Simon van Cyrene, in eerste instantie gedwongen, betrokken geraakt bij dat kruis. Maar gemeente, dat is toch veranderd? Dat is toch veranderd? Dat mogen we toch aannemen? Want ja, Marcus die schrijft hier hè, nog iets over Simon. Wat schrijft hij? Hij schrijft, hij is de vader van Alexander en Rufus. Nou zegt u, wie zijn dat, Alexander en Rufus? Ja, dat zegt ons niet zo heel direct wat misschien, hè? Maar die mensen aan wie Marcus schrijft, natuurlijk wel. Die wisten precies wie Marcus met Alexander en Rufus bedoelde. En het is alsof, ja, Marcus, als hij het over Simon van Cyrene heeft, ja, dan weten ze het misschien niet helemaal. Maar het is alsof Marcus schrijft, ja, maar jullie kennen hem wel, want hij was de vader van Alexander en Rufus. Oh ja, dan weten we wie het is. Maar gemeente, we komen in de Bijbel nog één keer een Rufus tegen. Dat is in Romeinen 16 vers 13, waar Paulus de groeten doet aan Rufus en aan zijn moeder. En het is wel mogelijk dat die Rufus dezelfde is als deze Rufus. Maar hoe dat ook is, hè, blijkbaar waren deze Alexander en Rufus, ja, betrokken geraakt bij de gemeente. Aan wie Marcus schrijft. En als deze zonen van Simon van Cyrene dan bij de gemeente horen, ja, dan mogen we toch geloven dat Simon zelf ook bij de gemeente hoorde. En misschien inderdaad wel die leider was, hè, die voorganger was, die in Handelingen 13 genoemd wordt. Gemeente, wat een heerlijk gevolg heeft dan het dragen van dit kruis achter de Heer Jezus aan gehad voor Simon en voor zijn gezin. Door dat gedwongen kruis dragen is er in zijn leven iets veranderd. Hij werd bij het kruis betrokken, maar hij kreeg ook een betrekking op de Heer Jezus. En misschien heeft hij het nog wel gezien hoe de Heer Jezus gekruisigd is. Misschien nog wel blijven staan totdat hij stierf. Ik weet het niet. Het zou diepe indruk gemaakt kunnen hebben. Wat een wonder als hij tot geloof en bekering gekomen is. Misschien was hij er wel bij, hè, toen Petrus op de eerste Pinksterdag die preek hield en verkondigde dat de gekruisigde Christus opgestaan is uit de dood. En want we lezen toch in Handelingen 2 vers 10... dat er ook mensen waren uit Libië, dat bij Cyrene ligt. Ja, ook Cyreniërs worden zalig als ze de prediking horen en geraakt worden in hun hart. Gemeente, dan was dat kruis van Christus niet meer voor Simon iets om uit de weg te gaan. Maar dan werd het iets om te omhelzen. Omdat de Heer Jezus aan dat kruis de verzoening met God tot stand bracht. En dan zal Simon zich nog wel eens verwonderd hebben. Hè? En dan zal hij nog wel eens gedacht hebben. Waarom moesten die soldaten mij nou hebben? Heren, hoe is het mogelijk dat u mij wilde hebben? Waarom was het op mij gemunt? Eeuwige verwondering blijft over. Een gedwongen kruisdrager. Een vrijwillige kruisdrager. Ja, als je bij dat kruis betrokken raakt, wat een genade. Als ik op een afstand blijf staan, als ik een voorbijganger blijf, dan moet ik zelf de last van mijn schuld en zonde dragen. En dat is verschrikkelijk. Maar wat een wonder als je erbij betrokken raakte. En dan mag je roemen in dat werk wat de Heer Jezus volbracht heeft. Dan kunnen er op de levensweg nog zulke kruisen zijn. Maar dan is het toch waar, hè, dat God ook onder dat kruis is. En dan mag je het zeggen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze preek van Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138:4. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en hem ook bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, we mogen u hartelijk danken voor uw woord. En Heere, dan laat u zien hoe mensen bij het kruis betrokken kunnen raken. En u wilt ook dat wij erbij betrokken raken, want daarom liet u de prediking uitgaan. En Heere, geef dat, ja, als wij zo onze eigen gang gaan, dat dat niet langer kan. En dat we stilgezet worden. En dat we moeten omkeren. En Heere wil ons dan niet alleen daartoe dwingen, maar ook overgave geven. En die ontdekking, dat het kruis, dat wij dat verdienen. Heere, daar zijn we het allemaal zomaar niet mee eens. Maar vergeef ons dat. Als wij er tegen zijn. Als wij tegen uw leiding zijn. En Heere, wilt u dan geven dat wij erachter komen. En dat we achter de Heer Jezus aankomen. En dat we hem mogen zien. Als de heiland, als de verlosser, als de middelaar. U hebt hem zo gegeven en u laat hem zo verkondigen en u laat hem zo aanbieden. En Heere, open onze ogen voor hem. We belijden u, het zit zo dicht, Heere. En we zien hem niet, maar schenk uw geest bij uw woord. Ik wil geven dat het open gaat. En dat wij die kruispaal, dat wij daar een veilige wijk gaan zoeken. Dat we daar, Heere God, gaan schuilen. En dat we daar bij dat kruis terechtkomen. Niet alleen met een soort medelijden. Maar met schuldverslagenheid. Want zo ontvangen we het offer. Heere, wij willen u danken voor uw woord. En u danken dat u nog aan ons werkt. En dat u niet zomaar ons voorbijgangers laat zijn. Ook vanmorgen niet. En Heere, geef dan alles wat nodig is. Ook als we hier samen nog weer verder over na willen denken. Als we hier samen over willen spreken. Wil dan zelf ook met de Geest in ons midden zijn. En geef ons eerlijkheid. Geef ons de woorden. Geef bovenal, Heere, dat ook daarin uw naam de eer krijgt. En geef zodat we een goed moment ook met elkaar na deze dienst mogen hebben. Heere God, we bidden u om uw zegen. We danken u voor alles wat er vanmorgen alweer mocht gebeuren en wat er nog staat te gebeuren. Heere, wat bent u goed en wat strekt u uw handen uit? En wat wilt u ons bij dat kruis betrokken hebben? Dat hebben we vanmorgen toch wel gemerkt. Heere, wij danken u ervoor. En we bidden u om uw hulp en bijstand en uw zegen. Niet omdat wij dat verdienen, maar om dat kruis. Om Jezus' offer alleen. Om het bloed door hem gestort. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 22, vers 12 en vers 14. Psalm 22, vers 12 en ook het 14e vers. Na de dienst is er een preekbespreking. Degenen die zich hebben opgegeven, die worden natuurlijk sowieso verwacht. Maar stel dat u zich nou niet opgegeven heeft voor de preekbespreking, of u bent gast, of nou, toch ook van harte uitgenodigd. De vragen die staan al op het weerklankpapiertje aan de kant van de morgendienst. Dus die vragen gaan we straks in groepen bespreken. Na de dienst dan krijgt u eerst een papiertje uitgedeeld waarop staat in welke groep u zit. Dus Lieke en Manon die zullen dat doen. En daarna gaat u naar die groep toe en dan zullen we wel zien hoe het verder verloopt. Gemeente, we gaan nu eerst tot afsluiting van de dienst nog zingen Psalm 22 vers 12, gij die God vreest, gij alle prijs de Heere. En ook het 14e eer lang gedenkt hieraan het wereld rond 22, 12 en 14. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.